Gemeente, ik heb vanmorgen alleen een mededeling ten aanzien van de collecte. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 115e psalm het 5e en het 6e vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. 5 en 6 van 115. Wij zullen vanmorgen ook eerst weer luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het boek Jozua het 14e hoofdstuk. En we zingen in aansluiting daarop uit 119, vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. 119 vers 16. Jozua 14, dit is nu hetgeen de kinderen Israëls geërfd hebben in het land Kanaan, hetwelk de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen der kinderen Israëls hun hebben doen erven. Door het lot hunner erfenis, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes geboden had, aangaande de 9 stammen en de halve stam, want aan de 2 stammen en de halve stam had Mozes een erfdeel gegeven op gene zijde van de Jordaan, maar aan de Levieten had hij geen erfdeel onder hen gegeven. Want de kinderen van Jozef waren 2 stammen, Manasse en Ephraim, en aan de Levieten gaven zij geen deel in het land, maar steden om te bewonen en derzelfde voorsteden voor hun vee en voor hun bezitting, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Alzo deden de kinderen Israëls, en zij deelden het land. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal, en Caleb, de zoon van Jefunne de Keneziet, zeide tot hem, gij weet het woord dat de Heere tot Mozes, de man Gods, gesproken heeft, te Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Ik was 40 jaren oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht gelijk als het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgegaan waren, deden het hart des volks smelten. Doch ik volhardde de Heeren mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes te dienzelfde dagen, zeggende, indien niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, dewijl gij volhard hebt de Heere, mijn God, na te volgen. En u zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde. En u zie, ik ben heden 85 jaren oud. Ik ben nog heden zo sterk, gelijk als ik was ten dage toen Mozes me uitzond. Gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht, tot de oorlog en om uit te gaan en om in te gaan. En u, geef mij dit gebergte waarvan de Heere te dien dagen gesproken heeft. Want gij hebt het te dien dagen gehoord, dat de Enakieten al daar waren en dat er grote vaste steden zijn. Of de Heere met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua en hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefunne, de Keniziet ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heere, de God Israëls, na te volgen. De naam nu van Hebron was eertijds Kiriat Arba, die een groot mens geweest is onder de Enakieten, en het land rustte van de krijg. De stof voor de prediking van vanmorgen hebben we zojuist gelezen in het 14e hoofdstuk van het boek Jozua en dan met name vanaf het 6e vers. Jozua 14 vanaf vers 6. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal en Caleb, de zoon van Jefunne, de Keniziet, zeide tot hem en dan verder wat we zojuist hebben gelezen tot het eind van dit hoofdstuk. Wij zullen samen gaan bidden. Getrouwe God, wij mogen aan de morgen van deze dag elkaar hier in uw huis weer ontmoeten. En laten we dat een voorrecht achten. Maar als het goed is, zijn we niet gekomen voor elkaar. Zijn we zelfs ook niet gekomen om wat godsdienstige dingen mee te maken en te verrichten. Maar zijn we hier samengekomen om u de Heere te ontmoeten, zoals u onder ons verschijnt in de Heilige Schrift. Laat dat in ieder geval bij ons zo mogen zijn, Heere. En wilt u het gedurig weer werken als er gelegenheid is om op te gaan naar uw huis, om te horen naar uw woord. Laat het er ons dan echt om te doen zijn om u de Heere te ontmoeten, terwijl gij u nog laat vinden. U neemt de moeite, Heere, misschien mogen we het zo wel zeggen, u neemt de moeite om ons met uw woord in aanraking te brengen. U zoekt naar ons hart en u wilt dat hart voor u en voor uw dienst inwinnen. En u doet daar een beroep op ons verstand. U doet een beroep op ons geweten. U doet een beroep op onze wil. U doet een beroep op onszelf zoals we door u geschapen zijn. Om nu alles ook in te schakelen en in te stellen om u de Heere te mogen leren kennen. Zoals gij gekend wilt worden. U laat het ons weten, Heere, en U wilt het ons in onze verstanden graveren, dat wij als stervelingen gered moeten worden. En we weten het eigenlijk ook allemaal wel. U doet het ons weten, Heere, dat we gezondigd hebben en dat van het begin van ons leven aan en in ons geweten zijn we er eigenlijk allemaal wel van overtuigd. U doet het ons weten, Heere, dat er een wezenlijke verandering in ons leven moet komen en dat er een keus gedaan moet worden en dat onze wil moet worden omgebogen en we weten dat eigenlijk ook en zoveel dingen meer. Waar we door de jaren heen steeds weer op gewezen zijn en waar de meesten van ons vanuit hun opvoeding al aan herinnerd zijn. Zoveel dingen, Heere, weten we al. Maar het is het grote probleem van een zondig mensenkind dat hij de dingen wel kan weten en dat hij ze toch niet doet. Dat hij zijn verstand niet gebruikt, dat hij niet naar de stem van zijn geweten luistert. Dat hij zichzelf afsluit voor u en voor uw woord. En dat hij toch met zijn wil de verkeerde keus blijft doen. O God, doordring ons er vanmorgen van hoezeer we uw genade nodig hebben. En dat juist omdat we verloren mensen, kinderen zijn, we niet buiten uw genade kunnen. Doordring ons ervan, Heere, dat wij het werk van uw Heilige Geest nodig hebben. En dat er in ieder geval een nieuw begin in ons leven moet zijn. Dat we geestelijke, dat we nieuwe mensen moeten worden. Wat we van nature niet zijn. Maar overtuig ons er dan verder ook van, en dat wil toch uw woord ook vanmorgen duidelijk voor ons stellen, dat als er dan zo'n nieuw begin mocht zijn, er ook volharding moet wezen. En dat het op trouw aankomt. Dat het erop aankomt, Heere, dat we blijven in de weg die Gij wijst. Ach, Heere, en in al die dingen zijn we zo op U aangewezen. Mogen we U dan ook moedig bidden dat U het werken wilt. En als het dan inderdaad door u gewerkt wordt, Heere, dan zal het er ongetwijfeld ook zijn, want al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Heere, mogen we zo een onmisbare zegen bidden over de bediening van uw woord en over alles wat er in deze eredienst zal geschieden. Mogen we uw zegen vragen, Heere, over de prediking, voor ons hier en voor hen die met ons meeluisteren, die niet naar de kerk konden. Mogen we uw zegen bidden over de liederen die we zingen. Mogen we ze met ons hart zingen, Heere. Mogen we uw zegen bidden over de offers die we brengen. En laat dat ook gebruikt mogen worden, Heere, tot eer van uw naam. Ach, Heere, in al de dingen die wij naar uw eigen inzetting ook in onze kerkdiensten beleven, wilt u daarin meekomen en wilt u uw genade in dit alles groot maken? We vragen u, Heere, doe weg al onze zonden. Vergeef al onze ongerechtigheden. Er is zoveel in ons leven wat voor uw heilig oog niet bestaan kan. Er is zoveel, Heere, wat we met gedachten, woorden en werken hebben bedreven. Wat tegen uw heilige wil ingaat en waar uw oordeel dus op rust. En dat moet weg, want als het niet weggaat, zal het ons naar het verderf slepen. Neem het dan genadig weg door het toe te dekken onder het bloed van de Heer Jezus. Door het af te wassen, door dat alles reinigend middel. Zijn bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Zijn bloed dat tot een zoenmiddel gegeven is. Waardoor verloren zondaren in uw gunst en goedheid mogen worden hersteld. Heere, maak zo uw weldaden groot onder ons. En scheld ons alles kwijt wat wij misdeden. Laat de vorst der duisternis ook geen gelegenheid hebben om uw woord te verhinderen. De loop van uw woord te stuiten. Hij zal het zeker proberen. Hij probeert het altijd. En het blijft niet bij proberen, maar hij heeft zo vaak ook resultaat. En we geven hem zo gemakkelijk de hand. En we maken het hem inderdaad eenvoudig om onze gedachten af te trekken en onze harten vervuld te doen zijn met allerlei andere zaken. Heere, laat die geen gelegenheid ontvangen om zijn verderfelijk werk te verrichten en maak ons ervan overtuigd en op attent dat wat hij beoogt inderdaad verderfelijk is en onze ondergang beoogt. Laat uw geest gepaard gaan met de verkondiging van uw woord allerwege, Heere, en wilt u geven dat dat woord van u vandaag verkondigd mag worden op vele plaatsen, maar dan ook overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. Breid uw rijk uit, Heere. Wij kunnen dat niet doen. We kunnen de boel wel afbreken en we kunnen de zaken wel blokkeren, maar het echte werk, het eigenlijke werk, dat blijft in uw handen liggen. Daarom, Heere, bidden wij het zoals de Heere Jezus het ons leerde bidden. Uw koninkrijk komen. Niet laten wij uw koninkrijk dichterbij brengen, maar wilt gij het brengen, Heere? Wilt gij het uitbreiden? Wilt gij het in stand houden? Wilt gij in dat alles ook uw naam verheerlijken? Bekeer er dan vandaag ook nog velen. Trek ze uit de duisternis. En wilt ge uw volk en kinderen, die ge getrokken hebt en die ge aan uw dienst verbonden hebt, sterken in het allerheiligst geloof, om zo ook uw naam te belijden in deze wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heere, neem ons genadig voor uw rekening. Doe het om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 62, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God. En doch gij, mijn ziel, het ga, zo het wil, stel u gerust. En in God is al mijn heil, mijn eer. 1, 4 en 5 van 62. 13e hoofdstuk van het boek Jozua hebben we gelezen dat de Heere aan Jozua opdracht gaf om nu maar even te stoppen met de verdere verovering van de nog niet veroverde gebieden van het land Kanaan, maar eerst over te gaan tot de verdeling van dat land. Al was dan nog niet alles in Israëls macht, maar de verdeling van dat land moet nu voorrang krijgen, want Jozua is oud en wel bedaagd. En hij is eigenlijk de enige onder wiens leiding die verdeling van dat land ordelijk zou kunnen geschieden. Vandaar dat God hem deze opdracht geeft. En dan gaat Jozua gehoorzaam deze opdracht ook uitvoeren. Hij gaat nu, en dat wordt ons in hoofdstuk 14 verteld, met de verdeling van het land beginnen. Samen met de hoge priester Eleazar gaat hij dit werk doen. Dat hij het niet alleen doet, maar dat de hoge priester hem daarbij terzijde staat, maakt onmiddellijk duidelijk dat het maar niet om aardse zaken alleen gaat, om een stuk land, om een bepaald terrein dat elke stam aangewezen kreeg, maar dat het ook in de verdeling van dat land om godsdienstige zaken gaat. De priester, de hoge priester zelfs, moet erbij zijn. En het blijkt ook wel dat het hier om een geestelijke zaak gaat, al heeft hij ook aardse en stoffelijke afmetingen, want iedere keer weer valt er de nadruk op, ook in het eerste gedeelte van hoofdstuk 14, dat het hier om een erfenis gaat. De verdeling van een erfenis. En hoe gaan ze die erfenis verdelen? Oh, daar hoeven ze niet zelf een keus bij te maken van wij willen dit en wij willen dat en dat staat ons wel aan enzovoort enzovoort. Nee, het zal een erfenis worden die verdeeld wordt bij het lot. En het lot wordt in de schoot geworpen, maar het beleid ervan is van de Heere. Ziet u wel dat het om een geestelijke zaak gaat en dat wij, als we goed doen, ook de stoffelijke en aardse dingen daarom maar in hoger licht moeten leren zien. Maar goed, dit noem ik maar even vooraf. Er zou meer over te zeggen zijn en misschien moet dat ook wel eens een keer gebeuren. Maar wat ons vanmorgen bezighoudt is dat bij en voordat de stammen allemaal hun gebied krijgen, voordat zelfs ook de eerste stam, Juda, een gebied toegewezen krijgt, er eerst iets gebeurt met een zekere Caleb. Caleb komt met een aantal andere mensen uit het volk naar Jozua toe met een speciaal verzoek. En dat verzoek, dat gaat hij doen, maar hij heeft daar getuigen voor meegenomen. Waarom? Wel, Caleb wil elke schijn vermijden dat hij van zijn positie misbruik zou willen maken. Caleb was namelijk niet maar de eerste, de beste. Caleb was een man met een belangrijke positie. Hij was, en u kunt dat vinden in het 34e hoofdstuk van het boek Numeri, Caleb was door de Heere aangewezen als een van de, je zou ze kunnen noemen, toezichthouders, dat alles bij de verdeling van het land eerlijk toegaat. Het was Jozua's taak om dat te doen, samen met Eleazar, zoals we zo pas zagen. Maar daarbij werden ze toch wel geassisteerd, in ieder geval daarbij werd toch alles wel nauwkeurig in het oog gehouden door van elke stam één aangewezen man. Uit de stam van Juda is dat deze Caleb, een toezichthouder. Iemand die er dichtbij moet staan, die het goed allemaal moet gadeslaan. En nu zou het gevaar niet denkbeeldig zijn dat Caleb van die positie op een bepaalde verkeerde manier gebruik gaat maken om zichzelf te bevoordelen. Dat gebeurt nogal eens een keer, dat mensen van hun positie misbruik maken in hun eigen belang. Nou, die schijn wil Caleb absoluut vermijden. Vandaar dat hij niet alleen komt, maar dat hij een aantal mensen meebrengt die zijn getuigen kunnen zijn. En als hij dan bij Jozua komt, dan maakt hij Jozua attent op iets wat in het verleden gebeurd is. Natuurlijk kennen die twee elkaar. Want zij tweeën waren twee van de 12 verspieders. Dan moet je in de geschiedenis nu 45 jaar terug. Toen Israël eigenlijk nog maar kort geleden uit Egypte vertrokken was. En toen op bevel van de Heere Mozes 12 mannen uit Israël aanwees en hen de taak gaf om het beloofde land te gaan verkennen, te gaan verspieden. Uit elke stam één. Uit de stam van Juda, Caleb. Uit de stam van Ephraim, Jozua. Die 12 hebben hun werk volgedaan. Ze hebben hun taak volbracht. Ze zijn teruggekeerd. Ze brengen verslag uit. En tot op zekere hoogte is dat verslag eenstemmig. Ze zingen allemaal de lof van dat land dat de Heere zijn volk beloofd heeft. Een prachtland. Een land vloeiende van melk en honing. Een land waar Israël een goed leven kan leiden. Maar op een gegeven ogenblik gaan de meningen uiteen. Want ze hebben daar ontdekt dat het volk van de Kanaanieten een machtig volk is. Dat de steden waarin ze wonen burchten zijn. En dan zeggen 10 van hen, en daarom, het is heel jammer dat we het moeten zeggen, het spijt ons geweldig, juist nu we het land gezien hebben en nu we ontdekt hebben hoe begeerlijk het is, vinden we het nog veel erger, maar we moeten toch de conclusie trekken dat het onbegonnen werk is om dat land te gaan veroveren. We zijn daar absoluut niet toe in staat. Tegen die machtige, getrainde, welbewapende Kanaanieten zijn wij niet opgewassen. Die steden, we zullen nooit kans zien om ze te vermeesteren. Laten we de zaak maar opgeven. Het is nutteloos. En zo, en die uitdrukking kwamen we in Jozua 14 tegen, zo deden ze het hart van het volk smelten. Want het volk luistert maar al te graag naar dit moedbenemende verslag. Ze geloven die 10. Dan staat daar Caleb en naast hem staat Jozua en die brengen een ander verslag uit. En die zeggen, ja, het is allemaal wel waar, dat land dat is sterk, dat volk dat is machtig en in eigen kracht zullen we het niet kunnen, maar er is meer dan wat we gezien hebben. Er is meer dan wat we met onze oren, met onze ogen kunnen aanschouwen. Er is ook Gods belofte. Er is de trouw van de Heere die het toegezegd heeft. Laten we dat niet vergeten. Zo sporen ze het volk aan. Maar het volk luistert er niet naar. Het volk denkt, ach die twee, de meerderheid zegt dat het is onbegonnen werk en de meerderheid zal wel gelijk hebben. En zo staat Jozua en zo staat Caleb daar helemaal alleen. Alleen? Ja, alleen. In die zin dat ze vanuit het volk geen steun krijgen. En toch niet alleen. Want de Heere is aan hun zij. En dat heeft onmiddellijk gevolgen. Dat laat de Heere onmiddellijk aan Mozes weten. De Heere beschermt ze ook als het volk hen gaat bedreigen. De Heere geeft nog meer dan alleen bescherming. Hij laat Mozes aan Caleb de belofte doen. Dat land, Caleb, waar u als verspieder gespieder gelopen hebt, daar in de buurt van Hebron, op het gebied waar u die druiventrossen vandaan gehaald hebt, dat gebied waar uw voeten al gestaan hebben, dat zal uw persoonlijke erfdeel zijn. En toen Mozes dat zei tegen Caleb, stond Jozua daarnaast. En aan die geschiedenis herinnert Caleb zijn vroegere medeverspieder. Jozua zegt hij, je weet het nog wel. Het is wel lang geleden. Maar je weet het nog wel. Dat Mozes dat tegen mij zei. Sterker nog, dat God dat via Mozes aan mij beloofde. En we zijn nu 45 jaar verder. Ik ben nu 85, zegt Caleb. En ik heb 45 jaar moeten wachten op de vervulling van Gods belofte. Maar ik ben hem niet vergeten. Wat uit Gods mond tot mij gesproken is, dat heb ik in mijn hart bewaard. En nu we zover zijn dat de Heere u opgedragen heeft om het land te gaan verdelen, nu zou ik graag zien dat die belofte op dit moment aan mij vervuld wordt. Caleb komt Jozua aan de toezeggingen des Heeren herinneren. Caleb komt zijn toegezegde erfdeel opvragen. En als iemand nou zou reageren, als Jozua of Eleazar of een van de anderen, als ze nou zouden zeggen, Caleb, maar je hebt het zelf al gezegd, je bent 85, dan ben je toch veel te oud. Dan ben je toch niet meer in staat om dat gebied, voor het zover het nog niet op de Kanaanieten veroverd is, te veroveren. Dan gaat het toch zeker niet op om het gebied in de buurt van Hebron voor je op te eisen. Want vergeet het niet, daar wonen immers de Enakieten. En dat zijn wel de sterkste van allemaal. Dat zijn de grootsten. Dat zijn die mannen waar de verspieders van zeiden dat, toen we ze zagen, toen waren wij als sprinkhanen in hun ogen. En dat waren we ook in onze eigen ogen. Zulke kleine mannetjes tegenover zulke reuzen. Hoe kun je het daarvan winnen? Nou, die wonen nou juist in de buurt van Hebron. De Enakieten. Caleb, hoe kun je nou je ooit verbeelden dat je op die hoge leeftijd nog in staat bent om die Enakieten te verslaan en dat beloofde gebied in bezit te nemen? Stel dat ze dat tegen Caleb gezegd zouden hebben, dan zou Caleb onmiddellijk hebben geantwoord, en zo lezen we het ook: God geeft mij op mijn leeftijd nog voldoende kracht om dat werk wel te doen. Ik ben inderdaad 85. Maar ik kan niet merken dat ik minder krachtig ben en dat ik tot minder in staat ben dan toen ik 40 was. God heeft mij op een bijzondere manier ook met lichamelijke krachten willen begiftigen, ondanks dat ik de leeftijd van de zeer sterke al met 5 jaar heb overschreden. En daarin is Caleb kennelijk anders dan Jozua. Want ze zullen van gelijke leeftijd zijn geweest. Maar van Jozua had de Heere zelf al gezegd: Jozua, je bent oud. En je bent wel bedaagd. En daarom hoef je de strijd niet meer in, maar ga het land maar verdelen. Caleb heeft van de Heere tot op hoge leeftijd meer lichaamskracht en geestkracht overgehouden dan dat Jozua had. En daar zie je nou maar weer dat de Heere in zijn beschikking het met de ene mens anders maakt dan met de ander. Ook wat het aardse, wat de lichamelijke dingen betreft. Maar Caleb laat dus inderdaad weten dat hij er niet tegen opziet om alsnog de strijd aan te binden tegen de Enakieten. Beeldt hij zichzelf dat in? Is hij, zoals er ook wel meer van die oude mensen zijn, die eigenlijk niet willen erkennen dat ze oud zijn, die eigenlijk niet onder ogen willen zien dat er allerlei lichamelijke gebreken zijn gekomen, en die net doen alsof ze nog zo jong zijn als zoveel jaar geleden? Oh nee, bij Caleb is dat helemaal geen grootspraak, is dat helemaal geen inbeelding, is het helemaal geen overmoedig zelfvertrouwen. Hij laat duidelijk weten dat zijn hoop ook nu op de Heere gevestigd is. Want als hij het heeft over die verovering van Hebron en over het verslaan van die Enakieten, dan zegt hij in vers 12, of de Heere met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken had. Dan is zijn hoop op God. Wetende dat het alleen maar kan als hij in de mogendheid van de Heere, van de God van Israël, die strijd zal kunnen strijden. En dan krijgt hij wat hij gevraagd heeft. En wat hem krachtens Gods woord toekomt, wat hem in de belofte al was toegezegd. Jozua geeft hem wat hij vraagt en hij zegent hem zelfs. Het hele gebied van Hebron en daaromheen zal van Caleb zijn. Daar mag hij wonen. Al moet hij vooralsnog aan het werk Enakieten verdrijven. En daar moet u niet gering over denken. En we worden er nogmaals op gewezen. Ik heb dat tot nog toe niet genoemd. Maar het komt in deze geschiedenis een paar keer uit. Het is trouwens ook al te lezen in Numeri 14. Waar ligt nou eigenlijk het geheim? Hij heeft volhard de Heere na te volgen. En daarom, zo zei hij zelf, kon hij spreken wat er in zijn hart was. Ook toen hij zei tegen die murmurerende Israëlieten, vrees niet, want de Heere zal het ons zeker doen gelukken. Dat was in zijn hart. Dat leefde in zijn binnenste. En het was gefundeerd in de keus die er gemaakt was. Nog sterker gezegd, het was gefundeerd in de genade Gods die hem bewezen was. En die genade Gods die is hem niet alleen maar een keertje bewezen, maar die is hem steeds bijgebleven. Vandaar dat Caleb mocht zeggen, zonder dat hij zichzelf daarmee verhief of een diploma gaf, hij mocht zeggen, ik heb volhard de Heere na te volgen. En het is niet alleen Caleb die dat van hem zichzelf zegt, het is de Heere die het ook van hem zegt. Als het Caleb alleen was gezegd, dan hadden we nog kunnen zeggen, ja, dat zeg je zelf. Maar nu de Heere het van hem gezegd heeft, en nu het meer dan eens als een getuigenis uit de mond van de Heere in de schrift is terechtgekomen, nu zal niemand er toch nog aan twijfelen dat het echt zo was. Caleb, die gekenmerkt wordt door zijn volharding, door zijn trouw, door zijn standvastigheid. Caleb, een man die niet vandaag zo praat en morgen weer anders. Die vandaag zus besluit en morgen het weer anders doet. Maar Caleb, wiens vertrouwen op de Heere ongeschokt blijft. Al wordt er wel aangeschud. En al wordt er wel aangerukt. En al wordt het wel geprobeerd om het te ondermijnen. Maar die onder al de omstandigheden God toch getrouw blijft met de Heere. De Heere is zijn toevlucht. De Heere is zijn burcht. De Heere is zijn schuilplaats. De Heere is de grond van zijn vertrouwen. In het volgende hoofdstuk staat er nog meer over de verdere gang van zaken bij de werkelijke verovering van Hebron en met name van Kiriat Sefer, een stad daar in de buurt, waarbij ook zekere Otniel een belangrijke plaats heeft ingenomen, maar dat laten we nu verder terzijde. Waar ik met u vanmorgen bijzonder bij stil wil staan is in de eerste plaats. Wat dat nou eigenlijk is. Te volharden in het navolgen van de Heere. Ik zei zo pas al, dat staat meer dan één keer in dit stukje. En we vinden het ook in het 14e van het boek Numeri. Caleb, en dat is eigenlijk het kenmerk van zijn leven, dat staat, zo mag je zeggen, boven zijn leven geschreven. Dat is het, de boodschap die God uit het leven van deze man aan zijn kerk van alle eeuwen heeft meegegeven. Caleb heeft volhard de Heere na te volgen. Een man uit één stuk. Niet snel van zijn stuk gebracht. Niet gauw omgepraat. Niet gemakkelijk tot andere gedachten bewogen. Niet iemand die met de wind heen en weer gedreven wordt. Niet iemand die de gunst van mensen zoekt. Niet iemand die redeneert van, Oh, maar de meerderheid denkt er anders over en de meerderheid kan toch geen ongelijk hebben. Een man die net als Daniel later desnoods alleen durft te staan. Zelfs als het gevaar groot is dat ze hem allemaal in de steek laten. Erger, als het gevaar aanwezig is dat men hem vanwege zijn standvastigheid en zijn volhardend staan en vertrouwen op de Heere zelfs geweld willen aandoen. Hij wijkt niet. Ja, er zijn natuurlijk ook andere mensen. En er zijn legio andere mensen. Die net zijn als de rook die met de wind in een bepaalde richting waait. Uit al die schoorstenen komt rook en de wind waait uit het westen en al die rook van al die schoorstenen gaat naar het oosten. En als de wind uit het oosten gaat waaien, gaat de rook al van al die schoorstenen naar het westen. Zulke mensen heb je ook. Of anders gezegd, om een ander beeld te gebruiken, mensen die met de stroom meedrijven. Net als een dode vis. Die geen eigen mening hebben, die eigenlijk nergens voor staan, of die het soms beter oordelen om hun eigen mening maar een beetje te verbergen en mee te doen met anderen, met de wolven, te huilen in het bos, om het nog met een spreekwoord te zeggen. Want het is riskant. Als je er tegen ingaat, tegen de algemene opinie, dan kun je je positie wel eens kwijtraken. Dat kon wel eens nadelig voor je zijn. Dus je moet je een beetje weten aan te passen. En je moet niet al te strikt zijn. Je moet een beetje weten te geven en te nemen. En zo zijn er ook veel kerkmensen. Veel christenen. En van hen gaat een kwalijke invloed uit. Caleb was niet zo. Iemand zegt, eigenlijk was het een koppige man. Vergeet u dat maar. Je kan ook zeggen, het was zijn karakter. En dat zal ongetwijfeld wel hebben meegesproken. Maar het was vooral een zaak van genade. Weet u wat Caleb kon zeggen als het gaat over zijn verhouding tot de Heere? In vers 8. Doch ik volhardde de Heere, mijn God, na te volgen. En dan moet u dat mijn God niet opvatten in een oppervlakkige zin, want zo kan iedereen het dan nog wel eens een keertje zeggen. Maar u moet het maar verstaan in de zin dat Caleb weet wat hij zegt. En dat hij ook weet dat die God zijn God is geworden. En dat daar het genadegeheim achter ligt. Caleb weet wat hij zegt als hij het over mijn God heeft. En als hij mijn God zegt, dan bedoelt hij daarmee tot uitdrukking te brengen dat hij een persoonlijke relatie met die God heeft gekregen. Dat er een persoonlijke band met die God is gelegd. En dat hij de verborgen omgang met de Heere kent. Dat weet Caleb. En het is vanuit die verborgen omgang met de Heere. Het is vanuit dat genadewerk van de Heere. Dat de Heere deze Caleb de vaste overtuiging gegeven heeft. Waar hij voor staat onder alle omstandigheden. En ik zei het u zo pas al, daarom kan Caleb ook inderdaad spreken wat in zijn hart was. In zijn hart. Zijn diepste overtuiging. En wat was het dan dat in zijn hart lag? Ja, vanuit de door God geschonken genade, en we hopen daar vanavond wel wat meer van te zeggen als we aan de hand van onze catechismus de vraag zien te beantwoorden waar het geloof vandaan komt. Met het antwoord dat het komt van de Heilige Geest. Vanuit die genade die God aan Caleb heeft geschonken, is er in zijn hart door de Heere het waarachtige geloof gewerkt. Want daar getuigt hij van. Wat zijn ogen gezien hebben is precies hetzelfde als wat de ogen van die andere verspieders gezien hebben. Wat hij daar gezien heeft van die geweldige reuzen en van die machtige steden en van dat onneembare volk, dat onoverwinnelijke volk. Ja, daar kan hij inderdaad geen andere getuigenis van afleggen. Daar kan hij niet van zeggen tegen de Israëlieten. Oh, wat die vooruit fantaseren, dat is allemaal echt helemaal fantasie. Dat is geweldig overdreven, want zo groot zijn ze niet. Zo sterk zijn die muren helemaal niet. Het zal best meevallen. Nee, hij kan het niet ontkennen. De werkelijkheid is de werkelijkheid. En dat heeft hij eerlijk ook moeten toegeven. Maar wat Caleb had en die anderen niet, behalve Jozua dan, dat was, hij had nog wat anders gezien. Hij had, om zo te zeggen, boven die sterke steden het goddelijke schrift zien staan, waarin de Heere aankondigde dat deze steden verdelgd zouden worden. Hij had boven die Enakieten het goddelijke schrift zien staan, waarin de Heere aankondigde dat hij de Kanaanieten zou uitroeien, omdat de maat van de ongerechtigheid vol was. En hij had boven het land der belofte, en als ze de druiventrossen uit het dal van Eskol meebrengen, dan heeft hij het in de geest ook boven die druiven en boven al die andere vruchten die ze van het land Kanaan meebrachten zien staan. Dit is het land dat de Heere ons beloofd heeft. Ik zal het u geven, heeft God gezegd. En als je dat zegt, terwijl er niks van blijkt, als je dat zegt, terwijl niemand het bijna gelooft, als je dat zegt terwijl iedereen een andere taal spreekt en je houdt het toch vol, ook als er tegenover je staan met stenen in hun hand om die op je te werpen, als je dat toch mag zeggen, dan kan het alleen maar gezegd worden als je in het vaste, overtuigde geloof staat dat God voor zijn woord instaat. En dat hij waarmaakt wat hij gezegd heeft. Geloof. En dat was in zijn hart. En daar getuigde hij van. Des te erger is de reactie van dat ongelovige volk. Om zo'n geloofsgetuigenis te verwerpen. En toen duurde het nog 45 jaren. En al die jaren was daar de belofte, ook de belofte voor Caleb persoonlijk. En al die jaren moest Caleb met de rest van het volk onder het oordeel Gods in de woestijn rondzwerven. En nu zijn ze een jaar of wat geleden het land Kanaan binnengekomen. En Caleb heeft meegedaan met de verovering van dat land. Caleb is mee de Jordaan overgestoken. Caleb heeft meegelopen rondom de muren van Jericho. Caleb heeft meegedaan met de verovering van Ai en met het verslaan van de legers onder leiding van Adonizedek enzovoort enzovoort. Caleb is in de tussentijd oud en grijs geworden. En elke morgen kon hij constateren, de Heere geeft me nog dezelfde kracht. En elke morgen kon hij opnieuw terugvallen op dat woord van God. Of het gewankeld heeft, of dat altijd hetzelfde geweest is, op hetzelfde niveau gestaan heeft, daar kan ik u niets over vertellen. Maar hij zegt hier, 85 jaar oud zijnde, dat hij nog altijd volhard heeft de Heere na te volgen. 45 jaar lang. 45 jaar lang met niets anders geleefd dan de belofte Gods. Niet de vervulling, maar de belofte. 45 jaar lang moeten terugvallen op Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Zou er ooit nog wel wat van komen? Zou het ooit nog wel vervuld worden? Ik word maar ouder. De tijd gaat maar voorbij. Ik ben al de leeftijd van de sterken en van de zeer sterken gepasseerd. 85 jaar al geworden. Zou het ooit nog gebeuren? God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En zo heeft Caleb geleerd om te leven uit het geloof. Te leven met de belofte. Te leven met zijn God. Die het alles op zijn manier doet. En die het alles op zijn tijd geeft. En zijn tijd is de beste. En zijn weg is de beste. Al is zijn weg ook hoger dan onze weg. En al zijn zijn gedachten hoger dan onze gedachten. En al moet een mens vaak lang wachten. Maar God is getrouw. En omdat hij dat wist. En omdat hij dat geloofde. Omdat hij dat kreeg te geloven. Keer op keer. Want dat geloof was gewerkt en dat geloof is onderhouden. Omdat hij dat mocht geloven. Daarom heeft hij kunnen volharden de Heere na te volgen. Daar ligt natuurlijk in besloten. Je kunt niet volharden de Heere na te volgen. Als je niet ooit in je leven bent begonnen de Heere na te volgen. Alles heeft een begin. Ook dit navolgen van Caleb van de Heere. Er moet dus, laat ik dat eerst benadrukken, een begin zijn, gemeente. En als we dan de vraag onder ogen gaan zien aan de hand van deze tekst. Hoe staat het onder ons en hoe staat het in uw persoonlijk leven met het navolgen van de Heere? Dan moet ik allereerst de vraag stellen, is dat ooit wel echt begonnen? Is er ooit wel een punt in uw leven geweest, en misschien kun je dat punt niet zo direct aanwijzen, maar is het een periode geweest waarin de dingen toch gingen veranderen? Dat kan al heel jong in een mensenleven zijn. En als het heel jong in een mensenleven is, dan is het meestal niet zo direct aanwijsbaar. Als het op een later moment komt, zeker als een leven een hele tijd lang in een totaal andere richting gekoerst heeft. En een koers die bij de Heere vandaan voerde en de Heere komt dan met een radicale verandering. Ja, dan ligt het wel eens anders en dan is dat moment van de overgang en van de verandering soms wel duidelijk aanwijsbaar geweest. En de omstandigheden die blijven duidelijk in het geheugen gegrift staan. Maar dat is niet voor iedereen zo en dat moeten we iedereen ook niet afvragen. Maar is het wel zo dat er in ons leven toch dingen gekomen zijn die alleen maar verklaard kunnen worden uit Gods genadewerk? Is dat begin er? Dat wij, en ik zeg het maar weer met die woorden van de blindgeborene die aanvankelijk ook niet meer wist te zeggen. Eén ding weet ik, dat ik blind was. En dat ik nu zie. Dat ik nu dingen zie die ik vroeger niet zag. En dat ik nu dingen lief heb waar ik vroeger niks om gaf. En dat ik nu dingen haat en een afkeer van ze heb waar ik vroeger met mijn hart helemaal aan vast zat. Is er die omkeer? Is God van waarde geworden? Hebben we God echt nodig gekregen? De verzoening met God. De genade van God. Ging ons hart naar hem uit? Kregen we een band aan het woord? Konden we dat woord niet meer missen? Zochten we het iedere keer weer de gelegenheid om dat woord te onderzoeken? En te bidden te onderzoeken en te vragen, Heere, zegt u eens wat tegen me? Zagen we ons gebrek, onze nood, onze ellendigheid in? Ongetwijfeld, er is een begin voordat er volharding is. God krijgt waarde, God wordt noodzakelijk. De verbinding met God, de verzoening met God, het leven met God worden begeerlijke zaken. Gemeente, zeg eens, is dat dan om te beginnen er in uw leven? Of koerst u nog een andere richting uit? Stelt u het nog zonder die genade Gods? Hebben de dingen van het woord van God en van het koninkrijk der hemelen eigenlijk geen meerdere betekenis dan alleen maar, nou ja, het hoort er een beetje bij en het is een stukje van de godsdienstige aankleding van ons leven. Maar dat zit verder helemaal niet in je hart. Als het zo nog is, dan kun je 100.000 keer een kerkganger zijn, maar dan sta je toch aan de verkeerde kant. En dan moet je ook niet denken dat je kerklidmaatschap en je godsdienstig gedrag zo af en toe de Heere zouden kunnen bewegen om je toch maar genadig te zijn. Vormendienst heeft voor God geen waarde. Als het meer niet is dan de vorm. Als het een lege bast is, zonder kern. Als het een gevel is, zonder dat er wat iets achter staat. Als het een huis is, dat misschien wel met bezemen gekeerd is, waar je wel het een en ander in opgeruimd hebt, maar waar nog geen bewoner is, waar de Heere niet aanwezig is. En dan moet het toch wel echt nodig veranderen, gemeente. Want waar de Heere naar zoekt en waar de Heere op let, dat is waarheid in het binnenste. Waarachtigheid in het zoeken van Hem, in het dienen van Hem. Ook wat het handhaven van de vormen betreft. Maar als er dan door genade zo'n verandering gewerkt is, en als je dat dan inderdaad in je leven weet, de Heere is begonnen. Mag het bestreden worden en dan mag je er wel eens twijfels over hebben, maar dan komt de Heere er toch iedere keer weer op terug, of niet? En dan laat de Heere het iedere keer toch weer weten, jazeker, het is voor mij geweest. Maar dan komt het aan op waar het in Caleb's leven ook op aankwam. Volharding. En dat heeft nou alles te maken, zo zagen we, met wat in ons hart is. Daar ben je weer bij dat kern, bij die kern van de zaak. Daar gaat het weer eigenlijk ten diepste om die persoonlijke relatie met de Heere. Als Hij tot de ziel spreekt, als Hij het geloof werkt, dat en dat alleen kan er tegen. Wat we zelf in ons hart leggen, dat houdt het niet vol. Zeker niet als het te veel gaat kosten. Zeker niet als we de gunst van mensen erdoor zouden verliezen. Zeker niet als het op een andere manier bedreigd wordt. Het komt er maar op aan wie de Heere voor ons is. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God, God is mijn toevlucht in het lijden. En vanuit die overtuiging, en zo heeft Caleb daar toch te staan tegenover die Israëlieten, vertrouw op Hem, o volk. Een man voor respect voor te hebben, zei ik. Een man die door zijn voorbeeld eigenlijk ook anderen tot moed zou kunnen inspireren. Anders dan die velen die het hart van de mensen doen smelten. Die een verkeerd voorbeeld geven. Die mensen aan het twijfelen brengen. Die als een verkeerd voorbeeld, als een verkeerd baken, het schip van een ander in een verkeerde richting stuurt. Gemeente, hoe staat het met het volharden, met de trouw? Trouw moet blijken. Over trouw kun je niet redeneren. Trouw, dat is een begrip dat geen enkele betekenis heeft als het alleen maar op papier staat. Trouw bestaat niet in woorden. Trouw bestaat in daden. In een huwelijk, trouw van man tegenover vrouw en trouw vrouw tegenover man.
bestaat niet in zoveel woorden. En iedere keer weer de herhaling, ik ben je trouw en ik blijf je trouw. En dan gaat hij de deur uit en dan gaat hij weer naar een ander toe. Daar bestaat het woord trouw en de begrip trouw niet in. Maar trouw moet blijken. Dan is er maar één voor die man. En dat is de vrouw met wie hij getrouwd is. En er is er maar één voor die vrouw. En dat is de man met wie zij getrouwd is. Trouw tegenover God. Oh, van Gods kant is dat wel in orde. De trouw Gods blijkt herhaaldelijk. En het is aan de trouw van God te danken dat een kind des Heren nog is wat hij is. Midden in een wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dat ze nog niet allemaal ondergegaan zijn in de golven van de verleidingen van de verzoeking. Maar nou moet het ook van de kant van dat volk blijken. Trouw. Heren, ik heb het beloofd. Ik heb het beloofd dat ik u zou dienen. Ik heb het beloofd vanuit de volheid van mijn hart, omdat uw genade zo groot en zo rijk was en omdat u het in mijn hart gelegd had, dat ik geen andere God zou dienen en aanhangen dan de God van alle genade. De keus hebt u zelf gewerkt, de onberouwelijke keus. En ik heb de schepen achter me verbrand en ik ben met vele dingen gebroken en mijn leven is door uw goede hand op een ander spoor gezet. O God, en nu komt het erop aan dat ik getrouw blijf. En in het uur van het gevaar, dan ben ik wankelmoedig en wijfelmoedig. Geeft u me die getrouwmakende genade. Om aan u en aan uw woord en aan uw vast verbond vast te houden. Zoals Caleb, zoals hij staande mocht blijven. Ook toen iedereen hem in de steek liet. Ook toen het allemaal zo anders leek. Ook toen hij 45 jaar moest wachten op de vervulling van de belofte. Niet vooruitgreep, niet zijn eigen rechten opeiste, maar wachten, 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 totdat het Gods tijd was. Wacht, ja, wacht op de Heere. En dan een tweede lijn die we vanuit dit gedeelte tegenkomen in de schriftgemeente. Dat is dat hier sprake is van strijd tegen de Enakieten. Als Caleb tegen Jozua zegt, laat de belofte vervuld worden, geef me dat deel dat de Heer me beloofd heeft. Dan weet hij heel goed dat daar Enakieten wonen. En dan weet hij heel goed dat hij daar in zijn eigen kracht niet tegen opgewassen is. En als hij dan ook nog een keer met zijn leeftijd rekent, want hij kan wel zeggen, ik ben nog zo sterk, maar hij is toch 85, nietwaar? Als hij dan daar nog mee rekent, dan is het helemaal niet mogelijk om die Enakieten te verdrijven. Maar Caleb vertrouwt niet op zichzelf. Het hangt ook helemaal samen met die genade Gods en met wat de Heer aan geloof in zijn hart gelegd heeft. Dat hij ook nu die nieuwe taak gaat opvatten en aanvangen in datzelfde geloof. Hij roemt niet in het vlees, hij steunt niet op zijn eigen gezondheid. Ook nu, zegt hij het, en ik citeerde het zo pas uit vers 12, of de Heer met mij waren. Daar komt het op aan. Dat God met hem mee optrekt tegen die geweldige vijanden. Want tegen de Enakieten begin je helemaal niks met een grote mond. En tegen de Enakieten, echt, daar begin je helemaal niks mee met allerlei goede voornemens. En als het om Enakieten gaat, dan kun je vergeten dat je van mensenhulp het moet hebben en dat je van eigen inzichten het moet hebben. Helemaal niet. Als het om Enakieten gaat, dan kun je alleen maar gaan in dezelfde geest als waarin David die andere reus, die andere Enakiet, tegemoet trad. Goliath, ik kom tot u in de naam van de Heer. Anders niet. Want wat zijn Enakieten? Dat zijn onverslaanbare vijanden. Dat zijn, als ik nog even aan Goliath denk, van die geweldige machines, van die geweldige machten die het niet ontzien om de God van de slagorde van Israël te honen. Dat zijn de geweldige vijanden des Heren. Dat zijn duivelsdienaren. En ze zijn er ook op geestelijk terrein. Op geestelijk terrein. Hebt u nooit gezien dat dat toch eigenlijk een grote enakiet is? Die in uw eigen hart woont. Als je Jeremia vraagt hoe het hart van een mens eruit ziet, dan zegt hij: het is dodelijk. Arglistig is het hart. Dodelijk. Het hart dat wij bij onze geboorte meekrijgen, gemeente, dat is het meest afzichtelijke wat er bestaat. Want daar woont al de ongerechtigheid die je bedenken kunt. Zo zei de Heer Jezus het. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, leugens spreken, ijdelheden en noem maar op. Het komt daar allemaal uit. En het kan daar allemaal uitkomen omdat het daar allemaal zit. En wie kan zijn eigen hart baas? En wie kan zijn eigen hart veranderen? Is dat hart, dat boze, dat verdorven hart niet een geweldige enakiet? Ben je nooit eens bang van wat er in je hart leeft en wat je in je hart ontwaart? Waar je iedere keer toch weer tegenaan loopt. En dan zie je daar nog een andere enakiet en die komt voor je staan. Hij vermomt zich, jazeker. Hij neemt een hele aantrekkelijke en plezierige gestalte aan. En je kunt hem op het eerste gezicht niet herkennen. Maar het is wel een macht om bang voor te zijn. De verleidingen van de wereld. Al wat in de wereld is. De verleiding, de begeerlijkheid des vleeses. De begeerlijkheid der ogen. De grootsheid des levens. En ze komen naar je toe. En ze stellen zich in de meest acceptabele manier aan je voor. En het zijn verleidingen. Die als je ervoor zwicht. Straks openbaar komen als vernietigende machten. Waar je je nooit meer van los kunt maken. Enakieten. Zoals reuze wanhoop. In de christenreis. Met dat kasteel. Waar je nooit meer uitkomt. Waar je wachten kunt op je ondergang. En er zijn heel wat van Gods kinderen die de enakieten hebben meegemaakt in de dagen van de vervolgingen. Als hun woorden werden verdraaid en als ze vals werden beschuldigd en als ze weggerukt werden uit hun huizen en als ze gemarteld en gefolterd werden met allerlei gruwelijk materiaal. En als ze gedwongen werden dingen te zeggen die ze niet meenden en die niet waar waren. En als waar alles geprobeerd werd om ze ontrouw te maken en van God en van zijn wegen af te wenden. En niet langer te volharden de Heere na te volgen. Ik weet het wel, in het leven van Gods kinderen krijgt de een soms meer met dit soort dingen te maken dan de ander. Maar ik zou toch zeggen, juist mensen die wat meer geoefend zijn. Juist mensen die wat meer van de Heere geleerd hebben. Niet de beginnelingen zozeer, maar de wat gevorderden. Juist zij krijgen met die enakieten te maken. Want de Heere wil hij gedurig weer oefenen in de strijd. En stalen. Nee, in eigen kracht houdt geen mens het uit. Daarom de enige manier om tegen de enakieten te strijden is de manier van Caleb. Of de Heere met mij waren. In eigen kracht gaat het niet, hoeft het ook niet. Alleen als we volharden de Heere na te volgen vanuit datzelfde beginsel dat de Heere in ons hart gelegd heeft. Hij laat. En dan gaat de belofte verder dan de belofte van Caleb. Want dat was een belofte dat de Heer hem dat stuk land zou geven daar in de buurt van Hebron. En hij moest op de vervulling zo lang wachten. En toen had hij het. Althans, toen had hij het toegezegd gekregen. Toen had Jozua gezegd, nou neem het maar in bezit. En toen moest hij de strijd nog aanbinden. En toen was het nodig dat de Heere opnieuw zijn belofte gaf. En dat hij zijn belofte tot nog toe uit ging breiden. En dat doet hij ook in het leven van zijn Kalebs. Want dan zegt hij, ik zal niet laten varen de werken mijner handen. En ik blijf getrouw, ik blijf tot aan de dood toe aan uw levenseinde toe voor u zorgen. En als de Heer een last geeft om te dragen. En dat doet hij soms. En dan kunnen we eronder zuchten en dan kunnen we eronder klagen. En dan kunnen we er zelfs ook opstandig onder worden. Maar als de Heer een van zijn oprechte kinderen een last oplegt. Om te dragen. En als die last voor hun gevoel zwaar is. Voor hun gevoel te zwaar is. En als ze vrezen dat ze zullen bezwijken. Dan moeten ze zich toch maar herinneren. Dat voordat de Heere dat kruis oplegde. Hij de schouders gemeten heeft. Om te zien hoeveel ze dragen konden. In zijn kracht. En dan gaat de Heere met ieder van de zijnen een eigen weg. Dan krijgt Caleb tot in hoge ouderdom gezondheid en krachten van de Heere. En Jozua wordt door de Heere op dezelfde leeftijd uit de strijd gehaald. En hij hoeft dat werk niet meer te doen. God gaat met een ieder van de zijnen een eigen weg in allerlei opzichten. Maar één ding, wie ze ook heet, hoe ze ook heet, Jozua, Caleb of nog weer anders. Wie ze ook zijn, niemand van hen zal ooit iets tekortkomen als ze maar mogen schuilen bij hem. En als dit hun levenspsalm maar is, in God is al mijn heil mijn eer. Dan kunnen ze ook met die andere psalmen zeggen, ik kan met u door sterke benden dringen. Amen. Het 9e vers van psalm 18. Wij samen danken. Genadige God, wij danken u ervoor dat u ons ook aan de morgen van deze dag uw woord nog wilde geven. En dat u ons uit uw woord ook hebt willen laten zien wat de uitwerking van dat woord in het leven van een mens mag zijn. In het leven van Caleb was het toch zo duidelijk, Heere, dat hij mocht vertrouwen op dat woord. En in dat woord waren zijn gangen en wegen vastgemaakt. En zelfs in uren van groot gevaar heeft hij zich daar niet van afgekeerd. Het was door u in zijn hart gelegd en toen kon het er ook nooit meer uit. Heere, wat een wonder is dat. Mensen zoals wij, zo wisselvallig, zo onbetrouwbaar, zo zwak van moed en klein van krachten. En dan zo te worden begiftigd met de genade die ook getrouw maakt. En die volharden doet. En die blijft mogelijkheden geven om na te volgen. Heren, wij kunnen het met niet minder toe. Ook wij hebben dat begin nodig, maar ook die voortgang, die volharding. We bidden van u, Heren, dat degene die ge getrokken hebt, dat ook inderdaad van u mogen ontvangen. Dat ze niet van die wisselvallige mensen zijn, vandaag zus en morgen zo veel twijfelend, maar dat dat woord van u in hun leven vastigheid mag krijgen. En dat dat woord van u een enige rustgrond mag zijn en overblijven. En dat ze met dat woord van u mogen leven en sterven, omdat gij de God van dat woord zijt. En als deze dingen ons gans en al onbekend zijn, Heren, wilt u dan door uw genade bekering schenken, de goede keus doen maken en het in het hart leggen om u de Heere lief te hebben en te dienen. Wees zo met ons, zegen ons ook verder deze dag. En hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 71, het 14e vers. Blijf mij in mijn grijsheid sterken. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.